Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. We lezen Lucas 10, vers 25 tot 37. Lucas 10, vers 25 tot 37. We zingen psalm 111, vers 2 en 3. Psalm 86, vers 2 en 8. Psalm 103, vers 2. En Psalm 119, vers 78. We noemen de schriftlezing Lucas 10, vers 25 tot 37. En we zingen Psalm 111, vers 2 en 3. Psalm 86, vers 2 en 8. Psalm 103, vers 2. En Psalm 119, vers 78. We wensen u een goede dienst.
Van de Heer der Heerscharen, en die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heer in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 111 en daarvan het tweede en derde vers. Psalm 111, vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het derde, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis, hij is barmhartig en genadig. En wat daar verder volgt. Wij noemen die Psalm 111, de versen 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 10e hoofdstuk en daarvan de versen 25 tot en met 37. Betreft de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wij noemden u Lucas 10, de versen 25 tot en met 37, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En zie, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe lees gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelfde weg af, En hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze den waard, en zeide tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks.
Verootmoedig ons met het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, de waarheid is ook vanmorgen uitgesproken. Zalig zijn de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid geschieden. De barmhartigen. Heren, wat een wonder zijn die er dan. In een wereld vol van onbarmhartigheid. In een onherbergzame wereld. Geen plaats voor u en voor de ander. Is dat mogelijk? Mensen die barmhartigheid kennen. Heren, dat is dat wonderlijke woord dat ook vanmorgen nog mag klinken. Ja, die zijn er. Ze worden zalig gesproken. Maar dat is het wonder, dat zijn ze geworden. Worden die ze niet waren. Worden die ze niet zijn. Heere, kan dan ook voor ons. En mag dat ook vanmorgen de prediking zijn. Heere, die nog uit mag gaan in een wereld verloren in schuld. Waar gij doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Waar we ook vanmorgen nog getuigen van mogen zijn. Waar uw goddelijke hand ons heeft opgewekt. En ons gebracht in dit Godshuis, om daar nog uw aangezicht te zoeken, daar nog het woord des levens te vernemen. Heren, en dat we hier zo mogen zitten en staan, gelijk eenmaal Petrus het heeft verwoord, tot wie anders zullen wij heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, eeuwig leven. Heren, wat ook die wetgeleerde heeft gezegd, daar ging het die man ook om. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dat eeuwige leven bij u, Heren, dat nog te verkrijgen is. Voor hem, die als die man daar aan de kant van de weg, gans en alles uitgeschud en geslagen, liggend met de dood voor ogen, dat volk, Heren. Dat zoekt ge nog op. Dat schenkt ge nog barmhartigheid. Heren, die gaan ontvangen eenmaal dat eeuwige leven. In beginsel hierin straks ten volle. Heren, mag dan de prediking van morgen nog uitgaan. Opdat er ook onder ons nog zo'n volk zou zijn. Dat er buiten gezet is. En dat niet meer weet hoe het goed moet komen. En die dan gaan leren wat dat nou betekent. Gadeloos ontferming. Wat dat nu is, barmhartigheid. Uit uw ingewanden. Eeuwige liefde en vertroosting. Wat dat nu is, niet maar in de woorden, maar in de zaken. Als u dan gekend gaat worden, Heere, door de toepassende werking van uw Heilige Geest. Dank dat we hier deze morgen nog mogen zijn. U gaf het nog, Heere, om onze plaats hierin te nemen, waar alles in ons hart van nature zegt, wijk van ons. Bent u van ons nog niet geweken? En we mogen hier nog een plaats innemen. Heere, maar ook deze plaats moeten wij verantwoorden. De woorden die hier tot onze ziel zijn gesproken, eenmaal met rekenschap aan u teruggeven. Heere, geef dat we ook zo vanmorgen mogen luisteren. Ook de kinderen, ouderen, allen samen hier in het kerkgebouw, maar ook die thuis met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon, gedenk hen. Ook die door ouderdom of ziekte verhinderd zijn op te komen. Bijzonder ook die verpleegd worden in verpleeg en zorg te huis. Heere, u weet van hen. En waar zij voor ons onbereikbaar zijn, blijft het toch staan. Gij hoeft maar te spreken en het is er. U kunt toch iedere mens nog bekeren. Ach, en als we daar iets van hebben geleerd, dan moeten we zeggen misschien vanmorgen, het zou naar het vlees gesproken nog wel eens makkelijker kunnen wezen. Want met je volle bewustzijn sta je er zelf nog meer tussen dan een mens er toch al tussen staat. Heere, gedenk dan ons zo samen hier en daar. Groot en klein, jong en oud. Allen op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Want ach, er is een wet geleerd die vraagt naar het eeuwige leven. Niemand vraagt naar de eeuwige dood. Niemand. Eigenlijk vragen we er allemaal om. Eigenlijk vragen wij niet anders dan om de eeuwige dood. Door ons onbekeerlijke leven. Door de vasthoudendheid in onze gangen buiten u. Heren, dat we dat eens mogen beseffen. En dat we zo eens in de kerk mogen zitten. Daar vraag ik om. Zonder woorden. Daar heeft Adam om gevraagd. Toen hij die vrucht nam, dat wist hij. Hij heeft de dood genomen. En wij nemen de dood. En wat een wonder als daar nog leven wordt geschonken waarom de dood is gevraagd. Dat zal toch het wonder uitmaken voor uw kinderen. Heren, zo zitten we hier dan vanmorgen. Zo mogen we het nog zijn door uw goede tierenheden. Alle morgen nieuw. Gedenk ons dan in de omstandigheden des levens. U heeft ons hier gebracht, we mogen het nog horen. We moeten het eenmaal verantwoorden. In het alles in het leven dat gekenmerkt wordt door moeite en verdriet. En het gaat snel voorbij. En wij vliegen daarheen. En u zijt ge niet alleen een God voor de eeuwigheid, maar ook een God voor de tijd. En ons ook daarin gedenken, Heer. Zo wij hier nog samen zijn. En u kent de verborgen kruisen die mensen hebben te dragen. U kent de zorgen en de moeite op dat men het in uw hand geeft. Heer, die hand die nog open is, opdat het erin gelegd zal worden. Maar eenmaal gesloten. En alleen nog maar een slaande hand. Allen die onverzoend hun God gaan ontmoeten. Heere, hier zou het nog kunnen. Alles maar eens kwijtraken onszelf. Zonder last. De zorgen die daar zijn. Mogen u danken, Heere, dat we hier nog zo samen mogen wezen. En dat u het ook nog heeft gegeven in het hart van twee jonge mensen. Om ten overstaan van de kerkraad te beleiden wat hen tot schuld is geworden. Heere, wilt gij daar nog genadiglijk verzoening over doen. En daaruit ook ons allen geven een roepstem om onszelf te onderzoeken. In wat zonden wij leven. Waar wij het zo gewoon vinden. Niet anders meer te kunnen dan te zondigen. Waar is nog de ziel die het tot schuld is geworden. Die het voor uw heilig aangezicht moet beleiden. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, Heer. Mag ook daar dan nog een stem van uitgaan tot ons. Die zwijgend over de wereld gaat. Maar straks, Heer, dan toch moeten beleiden. Maar dan zal het nooit meer kunnen. dan zullen we moeten toestemmen tegen al de geboden Gods zwaar gezonden en geen van dezelfde gehouden, maar geen borg voor het hart, geen God voor het leven. Dan zal het zijn, ga weg van mij. Heere, geef ons toch onze schuld is recht voor uw aangezicht te mogen kennen. Opdat er ook hier verootmoediging zou komen. Opdat ook hier waarachtig schreeuwen tot u zou mogen worden gevonden, Heer. Want dat is toch wat u wenst. Dat is waar u zelfs een welbehagen in zegt te hebben. U spreekt het zelf uit in die verbroken harten, in die verslagen geest. Heere, en dat is de nood van onze tijd. We kunnen de godsdienstige stukken van de kerk nog bespreken. En we kunnen nog misschien zeggen hoe God een mens bekeert. Dat hebben we dan waarschijnlijk ergens gelezen. Maar ach, wie wordt er nou nog schuldenaar voor een heilige God? Die kan zijn ziel bij het leven niet houden. En die heeft geen stenen om te werpen. Maar vraagt zich alleen maar af, zelf nog niet onder de stenen bedolven te zijn. Heere, mag het nog wezen dat we onze schuldbrieven thuis mogen ontvangen. Heere, die mogen ondertekenen van harte. Schuldenaar aan al uw geboden en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Gedenk ze ons te samen, Heer. Jongen, nou bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, maar boven alles voor het onverzoende godsonde. Gedenk uw kerk over het ronde aarde, uw oude volk Israël. Gedenk alles wat wordt gedaan in uw koninkrijk. De arbeiders die het u nog belieft om uit te stoten. Om uw mond te zijn tot het volk in deze wegstervende wereld. Om nog met het wierook wat rond te gaan. Als een stervende te midden van de stervelingen. In de dienst der verzoening. Heer, gedenk zo uw kerk, uw werk over het ronde aarde. Bijzonder toch ook hier in dit lage land bij de zee. Wij worden nog gespaard. Vandaag wordt de gemeente gevraagd weer milde te geven voor de nood in deze wereld. Ach, en dan is er in ons land misschien wat dat betreft niet zoveel christelijke handreiking te doen. De nood is een andere nood, een grotere nood, een eeuwige nood. Tezamen afgeweken van uw paden en niet van zins om nog terug te keren. De nood van dit volk. Zich verhardende, meer en meer u uitdagende, uw volk vervolgend, uw wetten vertredend, uw liefde verachtend. Heren, daar groeien wij dan op met onze kinderen. Jongeren groeien daar nog op, ouderen zijn er nog tezamen met een volk dat het in alles verzondigd en verdorven heeft. Nochtans zout genoeg, uw hand willen ontsluiten. Om ook hier nog geven, te geven een terugkeer tot die aloude paden, tot dat dierbare werk u te mogen bedoelen. Wil daartoe nog uw wandelingen onder ons houden, Heere, en niet uw reisgereedschap opnemen en ons verlaten. Heere, dat is wat wij verdiend hebben, dat wij waardig zijn. Maar wie beseft dat nou? Het is zo vaak lippentaal. We zeggen dat wel, gezien de omstandigheden, moeten we dat ook wel concluderen. Maar verder dan een verstandelijke overweging is het menigmaal niet. Maar het is nood worden in de harten van deze of gene, kon het zijn van ons allen tezamen. We zien naar onze kinderen in deze wereld opgroeiende. Ach, Heere, de zonde ligt als een belaag aan de deur van uw hart. Kain moest het al horen, wat is het waar? En er komen alleen steeds meer zonden voor de harten van jong en oud. Wilt u ze nog vasthouden? Wilt u ze nog bekeren? Wilt u ze nog allen samengeven, schuldenaar voor u te mogen worden? Gedenk zo ons samen, Heer. In deze benauwde tijd, in deze benauwende wereld, waarin alles openlijk van u afscheid neemt. De volkeren, wat woeden zij, wat staan zij op tegen u en uw gezalfde. Heren, maar u maakt zich ook op om het laatste nog binnen te halen. laatste van uw huis gaat, dan zal het einde daar zijn. En dat er ook hier mogen zijn velen die daar naar uitzien. Naar die dag dat ze nooit meer u met hun zonde kunnen bedroeven en vertoornen. Dat de vrede zal heersen in hun hart en in daarbuiten. Dat de zonde vergoed zal zijn afgescheiden uit de harten van uw volk. Als zij volmaakt voor u mogen staan, eeuwig tot uw lof en dienst bereid. Heere, gedenk ons dan nog zo te samen. Geef nog in dit morgenuur te spreken en te luisteren. En verheerlijk daar in uw genade, om Jezus willen. Amen. We zouden vanmorgen met de hulp des Heeren willen overdenken het voorgelezen schriftgedeelte, handelend van de barmhartige Samaritaan. Neem daartoe als tekstwoorden wat u vindt in het 28e vers, het tweede deel, het woord van Christus. Doe dat en gij zult leven. Doe dat en gij zult leven. Lucas 10, vers 28b, het woord van Christus. Twee gedachten, de eis gesteld en de eis vervuld. De eis, doe dat en gij zult leven. De eis gesteld en in de tweede plaats de eis vervuld. De barmhartige Samaritaan, de eis gesteld en de eis vervuld. Zullen wij nog samen zingen van Psalm 86 en dan van het tweede en achtste vers, Psalm 86. En daar van het tweede en het achtste: wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan o Heer genadig, want mijn roepen en geklag klim tot u de ganse dag. Achtste vers: maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt. En wat er verder volgt in de versen 2 en 8 van Psalm 86. gemeente. Er komt een vraag tot de Heer Jezus Christus. Een vraag van een wetgeleerde. Een mens die zeer vertrouwd is met het woord van God. En zijn vraag is: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Maar geliefde, die vraag is geen oprechte vraag. Want wij lezen hem verzoekende. Het is dus een strikvraag. Een vraag die ertoe moet dienen om een gesprek op gang te brengen, waarin dan op enig moment de Heer Jezus tot een val wordt gebracht. Fout, een zonde. Iets wat tegen het woord van God ingaat. Verzoekende. Daarom die vraag, een strikvraag. Dat was ook de eerste vraag in de geschiedenis. Hè? Dat was ook een strikvraag. Is het ook dat God gezegd heeft: Gij jullie zult niet eten van alle boom deze hofs? Begint meestal met een vraag. Zult u dan op uw hoede zijn? Een vraag om iets uit te lokken. Uiteindelijk om u ten val te brengen. In het paradijs. Ook hier. Ook hier is dat de bedoeling. Hem verzoekende. Ten val brengen. Maar de vraag op zich, geliefde, is wel heel bijzonder. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En dat is een ontzettende vraag uiteindelijk. Laten we even het onoprechte ervan achterwegen. Dan moeten we vanmorgen zeggen, dat is een ontzaglijke vraag die we ons allen moeten stellen. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Wat moet er gebeuren om dat eeuwige leven te ontvangen? Eeuwig leven te ontvangen. Eeuwigheid zal het toch wel worden. Daar hoeven wij niet om te vragen. We zijn allen op weg naar de eeuwigheid. Maar zal het nou eeuwige dood of eeuwige leven zijn? Wat moet er dan gebeuren? Het is al eeuwig dood als er niks verandert. Wat moet er dan gedaan worden? En dan wenste ik toch wel dat dat de vraag van ons allen zou worden. Ook van jullie jonge mensen. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Want we reizen naar de eeuwigheid. En wat zal het dan wezen? Dat is een van de eerste dingen die gebeuren gaan. De dingen die gebeuren gaan als God een mens ontdekt. En dan gaat de eeuwigheid door zijn ziel. En dan ligt hij 's nachts in bed. Eeuwigheid. Eeuwigheid. Denk je er wel eens aan? Wat doende? Er moet dus wat gedaan worden. En de Heer Jezus ziet voorbij aan de gemene achtergrond van deze vraag. Hij weet het wel. Maar hij heeft antwoord, heel direct, kort, naar het woord. Het antwoord, wat is in de wet geschreven? U bent een wetgeleerde, u zult dat toch wel weten, wat in de wet staat geschreven. Hoe leest gij?
En dan moet de man zelf antwoord geven. En hij zegt het keurig. Ik hoop dat wij het ook kunnen. Hij geeft een antwoord. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. Uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Ja, dat moet er dus gebeuren. Dat is het antwoord. Hij geeft het zelf. Wat doen dan zal ik het eeuwige leven beërven? Dan moet u God liefhebben. Geheel en al. Uit heel uw hart. De gehele mens wordt hier opgeëist om God lief te hebben. Alles. En de naaste. Het is duidelijk. God lief hebben en uw naaste. En wie dat doet, die zal eeuwig leven. En daarom zegt de Heer Jezus ook. Als hij dit heeft gehoord, doe dat. En gij zult leven. Doe dat. U zegt vanmorgen, maar is dat niet abuis met alle eerbied gesproken? Maar dat is toch geen antwoord. Is dat oprecht? Verdenkt u de Heer Jezus van een onoprecht antwoord? Nee toch? U zegt, ja, maar ik had verwacht dat de Heer Jezus zou zeggen, geloof in mij. Geloof in mij, dat staat er niet. Doe dat. De Heer Jezus stelt dus de eis, niet voor het eerst, want die klinkt door de hele Bijbel. Doe dat. Zo zijn we geschapen in het werkverbond. Wat was de eis van Adam? Doe dat, wat liefhebben. Mij, God, de naaste. Adam was daartoe in staat. Om het bevel van de liefde te gehoorzamen. En had hij dat gedaan, die eis vervuld, Adam, dan was hij met heel het menselijke geslacht in de eeuwige heerlijkheid opgenomen. Die eis is dus de eerste eis die God heeft gesteld. Doe dat en gij zult eeuwig leven. Maar is er na al die eeuwen dan niks veranderd? Dat de Heer Jezus hier nog zegt. Ja, als u het durft te verbeteren, moet u dat doen. Maar ik zou dat niet durven. Dus de eis wordt gesteld nog steeds. Nee, want God doet van die eis niets af. Hij zegt na de val niet, oh, nu kunt u dat niet meer. Nu moet ik de eis aanpassen. Doe een beetje je best, hè? Probeer het een beetje. Heb je dat ergens gelezen? Nee. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Want waar komt nu die eis vandaan? Doe dat en gij zult leven. Mij liefhebben uit geheel uw hart, geheel uw ziel. Alles. Alles wat in u moet mij bedoelen. Alles. Waar komt die eis vandaan? Uit God. Waarom? Omdat God liefde is. God is alleen maar liefde. Kan hij ook nooit anders vragen dan volkomen liefde. Hij is volmaakt. Hij is volkomen liefde. Kan niet anders vragen dan volmaakte liefde. En als een mens dat niet meer kan, dan kan God de eis niet aanpassen. Dan zou hij minder vragen dan waar hij recht op heeft. Dat zou een doorlopende onteering zijn van Gods liefde en heiligheid. Dan zou God geen God zijn als hij daarvoor plaats zou willen geven. Dat kan niet gerijmd worden. Dat kan niet in overeenstemming zijn met de volkomen liefde en heerlijkheid van God. Alleen liefde kan bij liefde wonen. Anders niet. En de rest moet naar de hel. De plaats van de eeuwige liefdeloosheid. Zo scherp ligt dat, ja. Uit geheel uw hart. Daar mag nou niets aan ontbreken. Nog geen 0,5%. Nog geen 1 promiel. Iets. Volkomen liefde. Een eis blijft staan. En als de vraag klinkt, wat moet ik doen? En wat moet er gedaan worden om het eeuwige leven te beërven, dan luidt onveranderlijk, ook vanmorgen uit de mond van de opperste wijsheid Jezus Christus, doe dat, heb God lief boven alles, en uw naaste, doe dat en gij zult leven. Er is niks veranderd. Ja, die wetgeleerden, die zijn eigenlijk gauw klaar. Nou, dat wist hij ook al wel. En zijn opzet is eigenlijk mislukt. Maar hij geeft ze niet op en hij wil zichzelf rechtvaardigen ook daarin. En hij gaat door en zegt, ja, u zegt dat zo, dat is waar. Maar wie is dan mijn naaste? Hij gaat dus door. Is het zo niet gelukt, dan misschien op een andere manier nog. De Heer Jezus verleidde tot een verkeerde uitspraak. Wie is dan mijn naaste? Nou was dat in die tijd wel een vraag. Hè? De Joden stelden zich de vraag namelijk, moet je alleen de Joden als naaste zien of ook vreemdelingen? Alleen mensen van je eigen kerk of ook anderen misschien? Alleen van het eigen volk ook of buitenlanders misschien? Dus dat is de tweede vraag. De eerste, wat doen, dan zal ik het eeuwig leven beërven. De tweede, wie is mijn naaste? En dan de antwoord, de Heer Jezus, in de vorm, kinderen, van een gelijkenis. En die kennen jullie allemaal. Die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is het antwoord. Wie de naaste is. Luister maar. Een man, een zeker mens, ging van Jeruzalem, hoog gelegen, naar het lager gelegen Jericho, zo naar het noordoosten. En op die weg van Jeruzalem naar Jericho ontmoet hij rovers. Ze pakken de man beet, pakken alles af, misschien zijn ezeltje en zijn bezittingen en zijn geld. En als hij verzet pleegt, dan wordt hij geslagen, hard geslagen. En het einde, ze laten hem voor half dood liggen aan de kant van de weg. Uitgeschud, beroofd, berooid, alles kwijt en half dood. Wij zeggen wel eens op sterven na dood. Het zal niet lang meer duren. Vreselijk, hè? Dan ligt hij daar aan de kant van de weg en kijk eens. Oh, misschien dat het nog goed komt. Dan komt een priester, ook van Jeruzalem. Hij heeft zijn werk gedaan. En hij is op weg naar huis en hij verheugt zich om thuis te komen. En dan ziet hij die man daar liggen. En dan loopt er met een grote boog omheen. Een priester, dat is iemand van de kerk. Iemand die toch geroepen is om de ander te helpen. En laat die man liggen. Ja, misschien gedacht dat hij dood was. Dan mag hij niet aanraken. En dan is er trouwens ook verder niks te doen. Hè? Zo'n man is onrein. Nee, dat zal hij wel gezien hebben. Maar, ach, waarom loopt hij er nou omheen? Zeg eens eerlijk. Hij heeft er gewoon geen zin in om die ander te helpen. Hij heeft heel de dag al gewerkt. En de boog kan niet altijd gespannen staan. En priesterdienst is wel heel belangrijk hoor. Dat gaat boven alles. He? En er zal best nog wel een ander langskomen. Die kan dat misschien beter doen. Ik zou verder ook niet weten wat ik met zo'n man moet doen. He? Ik kan het misschien alleen nog maar erger maken. Oh, zo gaat dat. U voelt dat wel. Ik hoef alleen maar in mijn eigen hart te kijken. U ook. En dan weet ik het precies. Maar ten diepste interesseert het hem niet. Misschien zeggen anderen, was hij bang? Oh, dat zou kunnen. Dat die rovers daar nog in de buurt waren, dat hij straks ook hun slachtoffer zou worden. Maar één ding is zeker, hij denkt heel goed aan zichzelf. En daarom loopt hij eromheen met een grote boog en hij verlaat zo snel mogelijk de plaats des onheils, geliefde. En dat is dan ook de kerk. En dan komt er nog een leviet achteraan, dat is een dienstknecht in de tempel. Nou, dat weet u, die doet al niet anders. Die loopt er ook omheen en de overwegingen zullen niet anders zijn. Ik wil graag naar huis en dan dit nog. Doe maar. De mensen zoals we die allemaal kennen. Die hier staat, die daar voor me zit. De mens die alleen aan zichzelf denkt. Godsdienst prima. Mooi, maar alles op zijn tijd, hè. En nooit overdrijven. Nooit overdrijven. Ze lopen er omheen, kinderen. En dan, ja, wat er in die man is omgegaan, als hij nog zijn ogen open heeft gehad, dat weet ik niet, maar dat moet verschrikkelijk zijn. Juist zo'n man van de kerk, die je zo vaak hebt gehoord, heb elkander lief, kinderkens. Ja, dominee. En daar gaat hij dan. En dan hoop je maar dat hij het niet gezien heeft. Tot twee man toe. En dan die derde. Een Samaritaan. En dan weten we allemaal wat een Samaritaan is. Het is heel opmerkelijk, geliefde, want er zou even zo... Hè, dat mag u onder de prediking best doen, hoor. Terug moeten kijken naar hoofdstuk 9. Dat is even een andere geschiedenis. Ik stap even uit, als u dat goed vindt. Daar gaat het over de Heer Jezus, die zelf op weg is door het land van de Samaritanen. En zijn discipelen proberen een herberg te krijgen voor de Heer Jezus. En dat wordt geweigerd door die Samaritanen. En dan moet de Heer Jezus met zijn discipelen uitwijken naar een andere vlek, een ander dorp, een ander gehucht. Beste ervaringen heeft de Heer Jezus zelf dus ook niet, heel kort geleden nog, met de Samaritanen. Toch. Daar kan hij nou vanuit zijn rijke, grote, liefdevolle hart overheen zien. En toch een Samaritaan hier geven de dienst der barmhartigheid te beoefenen. Hij neemt er niet een van zijn eigen volk, een Jood, maar een Samaritaan, notabene dat volk, dat hem pas nog heeft geschoffeerd, om zo te zeggen. Beledigd en afgewezen. En dan gaan we terug. En dan komt er zo'n Samaritaan langs. En we weten het, kinderen, wat doet die Samaritaan? Het zal waarschijnlijk zijn een reiziger. En dat zijn mensen die hebben menigmaal niet zoveel tijd. En daar staan die van die heerlijke woorden. En die moeten we allemaal maar eens goed bezien. Ziet die man daar liggen langs de kant van de weg? Zien. Echt oog hebben. Je kunt wel wat zien, maar dat dringt niet door en dat maakt niks los. Nee, hij ziet werken met zijn hart. Dat blijkt, want hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. En hij ziet die man als een voorwerp van zijn liefde. Ik zou het ook anders kunnen zeggen vanmorgen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hij ziet zichzelf door de ogen van die man die daar ligt aan de kant van de weg. Ja, letterlijk, hij kruipt als het ware in die man. Voelt de nood. Het wordt sterven. En vanuit die nood ziet hij zichzelf. En moet dan ook helpen. Dat is groot. Dat is geheim vanmorgen. Zien door de ogen van een ander. En met innerlijke ontferming bewogen. Gaat hij met zijn rijdier richting. Deze. Geslagen en beroofde man komt van zijn rijdier af, stapt af, buigt zich voorover, gaat die wonden behandelen, giet daar olie in en wijn, maakt het zo schoon, verbindt het. En dan heel voorzichtig zet hij deze man op zijn eigen rijdier. En gaat met hem naar de herberg. Daar die dag verzorgt hij hem nog verder zelf. Legt hem in bed, wonden verschonen. Afijn, u weet hoe dat is. En dan pas de volgende dag gaat deze man weer door. Geeft de waard, dat is de herbergier, de eigenaar van de herberg. Geeft hem 2 zilverstukken. Een zilverstuk, een Romeins zilverstuk is een denarius. 2 denarii. 2 zilverstukken. En hij zegt dat hij waard. Nou, ik hoop dat dit genoeg is om hem nog een tijdje te verzorgen. Koop maar wat je nodig hebt. Zorg goed voor hem. En kom niet te kort. Ik hoop te zijn de tijd hier weer langs te komen. Zal ik het aanvullen wat je te veel hebt uitgegeven. Meer dan wat ik je gegeven heb. Als de barmhartige Samaritaan. Barmhartig, wat is dat? Innerlijke ontferming. Dat is liefde tot de ander in zijn nood. Barmhartigheid. En dat is het antwoord van de Heer Jezus op die tweede vraag. De eerste vraag van wat doen dan zal ik het eeuwige leven beërven? God lief hebben en uw naaste. Tweede vraag, wie is mijn naaste? Hier, zeg het zelf maar. En dan moet u opletten. Moet u opletten. Dan vraagt de Heer Jezus niet van, en wie is wetgeleerde, wie is nu uw naaste? Nee, hij zegt, wie van die drie is voor hem de naaste geweest? Dus vanuit die man bezien, wie van die drie is nu de naaste voor hem? Je moet niet van jezelf uitgaan. Oh, als ik dat doe, wie mijn naaste is, dan zal ik het wel zo schikken en zo regelen, dat ik er redelijk ongeschonden onderuit kom. Nee, vanuit die man bezien, wie is dan de naaste? Dat is de omkering. Dat is heel bijzonder. Moet die wetgeleerde zeggen, ach, hij durft het woord Samaritaan nog niet op de lippen te nemen. Die man die hem barmhartigheid heeft gedaan, dat is de naaste voor die stakker aan de kant van de weg. En dan valt voor de tweede keer de eis. Doe gij desgelijks. Doe dat dan ook, wetgeleerde. Je hebt gevraagd, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? God liefhebben. En je naaste, en je wist niet wie je naaste was, dat zal ik u ook nog zeggen. En doe dat evenzo. God liefhebben. En ook uw naaste, met al de barmhartigheid die in u is. En we moeten vrezen dat dat niks is geweest. Maar de eis ligt er wel. Hem liefhebben. De eis gesteld, tot tweemaal toe. Doe. Doe dat en gij zult leven. Doe gij desgelijks. Doen. Het moet gedaan worden. Ja, het moet gedaan worden. Zit u nu te wachten totdat ik een overstap maak van, en dat is nou voorbij gemeente, nou moet je niet meer doen, maar nou moet je geloven. Nee, want ik ga niet veranderen wat God niet veranderd heeft. Doe dat maar nooit. De eis gesteld. De eis vervuld. Vervuld, jazeker. De eis doe dat. En gij zult leven is vervuld geworden. Niet door die leviet, niet door die priester, niet door die wetgeleerde, niet door u en mij, maar door Gods zoon is die eis vervuld. Want de wet zal gedaan worden. En als een wet niet gedaan wordt, is er geen eeuwig leven mogelijk. Voor welk mens dan ook. De eis vervuld. De wet zal gedaan worden. God in liefde, eist liefde, kan niet anders vragen dan liefde. Liefde vraagt om liefde. En als liefde niet om liefde vraagt, is liefde geen liefde meer. En is God geen God meer. En daarom, de eis blijft staan, moet vervuld. En als die eis niet vervuld wordt, dan zal de hel vol zijn. Dat zal die toch wel zijn. Maar er zal er niemand in de hemel komen. En niemand kan toch die eis voldoen? Kijk, en nu, gemeente, kijk ik nog een keertje met u naar deze gelijkenis. Dat hebben we al een keer gedaan, net heb ik het heel kort beschreven wat daar staat. Dan doen we dat nog een keer. We gaan nog een keer kijken wat daar gebeurt. Voor de tweede keer vraag ik u aandacht voor de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ik zal u zeggen wie die barmhartige Samaritaan is, als Jezus Christus zelf. Jezus Christus is de barmhartige Samaritaan. Ziet dat nou? En ik kijk nog eens naar de geschiedenis. Hier zie ik Jeruzalem. Daar Jericho. En ik zie daar een mens van Jeruzalem naar Jericho. Het gaat van hoog naar laag. Van Jeruzalem, de Godstad, naar Jericho. een man, een vrouw, een mens als u en ik, wij. Laat ik het dan een keer mogen zeggen, de mens. De mens. Met zijn rug naar God toe. Met zijn rug naar Jeruzalem toe. En hij gaat naar beneden. Het beeld van de mens die God verlaat. Die God de rug toekeert en dan gaat het bergafwaarts. En kijk eens hoe die man dan loopt op de weg. En er is wat gebeurd met die mens. Die is beroofd. Hij loopt nog wel, maar hij wankelt meer dan dat het lopen is. Hij is beroofd. Wie heeft dat gedaan? Kijk eens. Berooid, niks op zak, wat vodden op zijn lichaam. Kan nog nauwelijks het ene been voor het andere krijgen. Wat is er met die man gebeurd, die mens? Oh, die is beroofd, ja. Door wie? Door zichzelf. Door zichzelf. Ja, een paradijs, geliefde. Waar zit die mens? Met zoveel gaven. Zo rijk. Ik was een koningskind. Welke gaven ik had? Gaven voor hoofd en hart en hand. Ik had de gaven van het hoofd om God te kennen. Dat lieve wezen God te kennen. Maar ook de schepping te kennen. Het lag als een open boek voor mijn aangezicht. Kennis van het hoofd. En ik had een hart van een gave, vol van liefde voor God en de naaste. En de gave van de heiligheid, mijn handen en mijn voeten konden niet anders dan dat doen wat God wilde. Gode welbehagelijk. Wat een gave. En ik was koningskind, zei ik, ja, want de Heer had gezegd dat mij al het mijne is het uwe. En heel de schepping onder de voeten van de mens gelegd. Heerst als een koning onder die grote koning, de drie enige God. Wat een gaaf. En beroofd, ja. Zichzelf beroofd. In dat ontzaglijke uur, toen hij zich wierp in de armen van de Satan, God de rug toekeerde, toen het licht gedoofd, de kennis verloren gegaan. Toen. Die berooide, beroofde mens geworden, die nu struikelend door het leven gaat, bergafwaarts en straks in die eeuwige rampzaligheid, in die eeuwige verdoemenis zal moeten eindigen. Wankelend. En onderweg door dit leven God verlaten, geen kennis meer van God, geen liefde tot God, geen heiligheid meer in het leven, alles alleen voor zichzelf, die arme stakker, dat wrak dat ik geworden ben. Struikelt over de brede weg naar de eeuwige dood. En onderweg wordt hij nog van alle kanten besprongen door nog meer rovers. De duivel neemt keer op keer zijn ziel. De wereld neemt alle tijd en aandacht. Kinderen, zeggen ze eerlijk. En de zonde teert je krachten op. Eenmaal zichzelf beroofd en nu doorlopend beroofd. Door duivel, zonde en wereld. Zo wankelt die ziel daar verder. Maar dan opeens, kijk eens, komt daar weer een rover. En met een geweldige slag van zijn zwaard slaat hij die man die toch al wankelend zijn weg moet voortzetten neer. Zodat hij op de grond valt, op de kant van de weg en niet verder meer kan. Wat is dit dan? Hoe heb ik al zoveel rovers gezien vandaag? Ik heb mezelf beroofd van die kostelijke gaven, van de kennis van God, de liefde tot God en de heiliging voor God. De duivel en de wereld en de zonde kleden mij nog verder uit. Blijft niks van over. En dan nog een rover. Wie slaat daar? Een mens waar toch al niks meer te halen is. Wie slaat daar, geliefde? Dat is Mozes. Mozes. U zegt maar, Mozes, u bedoelt toch niet die man Gods? Die moet toch niet verdenken dat hij nou zo'n arm schepsel nog de genadeklap geeft, dat hij helemaal niet meer verder kan? Ja, het is Mozes. Weet je wat Mozes zegt? En weet je wat die klap is? Dit, doe dat, en gij zult leven. Mozes zegt tegen die arme man die niks meer heeft, en toch zult ge betalen. Hij zit te wachten na zijn schuldeisen. Mozes. Dat is de wet van God, dat is God ten diepste zelf, die toch tot die mens die ik ben geworden blijft zeggen, en je zult betalen, want ik heb u schoon en heerlijk geschapen in de morgenstond van de schepping. Gekom mijn liefhebben, en ik eis betaling, betaal, betaal, betaal. Dat is de mens die wakker is geworden, die op enig moment heeft gezien dat hij een wrak is, een wrak. En straks zal hij aanspoelen op de kusten van Gods eeuwige toren en gramschap. Ik ben een wrak geworden. Die heeft gezien dat hij zichzelf beroofd heeft. Die gaat zijn ellende waarnemen. Buiten God. En straks, ik moet er niet aan denken. Straks eeuwig dood. Op sterven na dood. En die gaat zijn oog opheffen tot God. En die gaat zeggen, Heere, maar als ik mijn leven nou eens verander, want zo kan ik echt niet meer door. Ik zie het, het gaat op de dood aan, het kan niet meer. Zou het dan nog kunnen? En die mens gaat proberen Gods wet te houden. Doe dat, zegt God, en gij zult leven. En hij gaat die wet houden. En hij gaat anders leven dan vroeger. Andere vrienden. En gaat zaterdagavond niet meer weg. Oh, je kunt er nou niks meer van zeggen. En je zou willen dat heel die jeugd en al de ouderen van Bethel ook zo leefden. Er is nou niks meer van te zeggen. En dan komt die man voor God en zegt, Heere, is het nou goed? Zoveel veranderd, hè? En dan dondert God uit de hemel. Nee. Ik eis liefde uit uw gehele hart. U heeft wel veel gegeven. Wat u vroeger niet deed, maar het is niet heel uw hart. Niet al uw kracht in mijn dienst. Er is nog zoveel tekort, mijn vriend. En ik eis volledige betaling. Doe dat en gij tot leven. En dan zegt die mens, maar dat is een klap. Als je denkt, dan was ik een stukje op weg naar de hemel. Dat is een klap als God zegt, nee. Al die werken zijn te kort. En ik ga bidden meer dan ik ooit gedaan heb. Ik zeg, Heer, maar kan ik het met de werkende wet dan niet doen? U hoort toch mijn geklag en mijn geschreeuw. U laat toch zo'n arme kermer als ik niet wegzinken in de golven van uw toren. Die gebeden, Heer, zijn die dan niet aangenaam? Nee, dondert God uit de hemel, want u bedoelt daarin alleen uzelf om uw ziel gered te krijgen, maar mijn eer heb gij niet op het oog. Dat zijn de klappen van Mozes. En iedere keer kom ik wat en ik zeg, Heer, is het dan nooit genoeg? Is het dan nooit goed? Betaal wat gij schuldig zijn, doe dat en gij zult leven. En het draagt wat aan en het kermt wat af en er loopt wat, maar iedere keer die afkeuring uit de hemel onvoldoende. U vermeerdert alleen uw schuld. Want op al die werken, al die zuchtingen van u staat alleen maar eigen belang. Zelf bedoelen, meer staat er niet op. En zo verandert die mens in de uiterste wanhoop. Dat zijn de slagen van Mozes. De ene slag naar de andere, mijn geboden afgekeurd, mijn gebeden afgekeurd, mijn zuchtingen afgekeurd, mijn tranen afgekeurd, alles afgekeurd. En de laatste slag, en dan kan hij niet meer opstaan. Dan kijk je wel eens om je heen. En dan zou je zeggen, is er dan niemand die mij helpt? Waar is dan de kerk? Laat die ouderling eens komen, kan je ook niet helpen hoor. En trouwens, dan leer je wel wie de mensen zijn. Ze kunnen niet helpen. Ze willen vaak niet helpen. Omdat ze je nood niet verstaan. Dan lopen ze voorbij. Daar niemand zorgt voor mijn ziel. Ik moet denken aan Ezechiël 16. En daar ligt hij maar. De godsdienst komt voorbij. De kerk komt voorbij. Het gaat naar het einde toe. Daar niemand zorgt voor mijn ziel. Ik moet sterven. En God hem. Mozes slaat. Ik heb mezelf beroofd, geliefde. En ik ben beroofd geworden. Met de slagen van Mozes. Ziet u? Die vellen de zondaar. En hij kan niet meer opstaan. En daar Als alles geweest is, waar je wel eens je hoop op gezet hebt. En waar het einde wordt, God ontmoeten en voor eeuwig wegzinken. En waar het niet meer kan. Daar komt Hij, de barmhartige Samaritaan. Dat is Christus. In het uur der liefde, kijk eens, daar staat het. En zo is het ook. Zo is het ook, volk. Hij ziet. Hij ziet. Vanuit de stilte der eeuwigheid al. Zijn kind als een dood brakende langs de kant van de weg. Al van eeuwigheid ontstoken in heilige liefde over dit kind. Hij ziet en hij wendt zijn rijdier naar deze uitgeschudde, berooide, neergeslagen ziel. En hij stijgt af. Hij vernedert zich. O, dat heeft hij gedaan. Toen hij kwam van de hemel, mens is geworden, zichzelf vernedert in mijn vlees. Vernedert in zijn leven onder de mensenkinderen. Hij kende hen. En hij betrouwde zich dan ook aan hen niet toe. Hij is weggezonken. In Gethsemane nog dieper, in de kolken van Gods toren. Golgotha, hij is afgedaald in mijn nood. Geliefde. En hij heeft zijn leven op aarde, de wet volbracht uit geheel zijn kracht, uit geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand. Alleen maar liefde geweest om de liefde te bedoelen. Zo is hij afgedaald. Hij heeft de wet gedaan. Hij heeft de vloek gedragen. En hij stapt af, met eerbied gesproken. En hij buigt zich over dat doodbrakend kind. En kijk nou. Wat hij nu doet, geliefde, dat is altijd zo. Olie, wijn en doeken. Olie, dat is de geest des Heren. Die geest, die had die zondaar al ontdekt als een doodstaat voor God. Maar hij heeft alle middelen getracht die als middelen nooit kunnen. En dan is dat de olie des geestes, dat is die laatste bijzondere olie. Waardoor een ziel gaat zien dat al dat goed... Wat hij voorheen heeft aangedragen, al die gebeden, zuchtingen, al dat goed doet geen nut en dagen en vervolgenheid. Er is maar één goed, dat is de gerechtigheid van Christus. En daar krijgt hij oog voor. Heeft hij in het eerste uur wel eens geroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Nu roept hij met de bediening van deze olie des geestes, roept hij, niet zo Jezus dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Nou moet u dat bloed van Christus hebben, dan maakt die dierbare geest u plaats voor. Al die middelen worden weggeworpen. Een wegwerpelijk kleed, alleen die olie maakt uw plaats in de ontdekking dat de gerechtigheid van Christus alleen redt van de eeuwige dood. En daar komt dan de wijn, dat bloed van Christus. Dat is zijn vergevende liefde. En daar komen de doeken waarmee die ziel wordt verbonden. Dat is namelijk de vrucht van zijn wetsvolbrenging, het eeuwige leven. Wat troost u, het eeuwige leven, dat hij heeft gezegd, ge zult eeuwig bij mij zijn. Eeuwig bij mij wezen. En zo daalt die grote, barmhartige Samaritaan Christus af. En knielt neer bij zijn zwaar verwonde, uitgeschudde, op sterven na dode kind. En hij geeft leven aan de ziel. Hij geeft olie des geestes. Hij geeft dat dierbaar bloed tot vergeving. En hij geeft de doeken van de gerechtigheid om daarmee straks eeuwig voor God te kunnen bestaan. En dan roept die ziel het uit die daar ligt langs de kant van de weg. Mij is barmhartigheid. Hij ziet mij de voornaamste der zondaren. En dan gaat hij het toch zingen hoor. En dan nodigt u vanmorgen uit om het mee te zingen. Loof hem. Die... Al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat is Psalm 103, vers 2. Zingen wij het tweede vers, Psalm 103. barmhartigheid geschiet, geliefde. Dan neemt die dierbare borg dat kind mee. Waar naartoe? Naar de kerk. Naar de kerk. Maar daar zijn ze veel geweest, zegt u zeker. Maar nu gaan ze naar de kerk. Je hoeft maar één keer gekerkt te hebben. Om te weten wat een kerk is. De ware kerk is, heren, daar worden ze nou bijgebracht. Dan brengt hij ze als met de eigen hand toe. Dat is de herberg. Dat is de herberg hier in de wereld. Dat is Gods ware kerk. En daar worden nou die kinderen gebracht. Voor verdere verzorging. Hè? Voor verdere verzorging. O, die eerste dagen, dan is hij er zelf nog zo. In die overvloeiende verversing. Dan leeft die ziel nog zo uit de eerste hand. Uit de directe bediening van Christus. In het nabijleven. Maar dan komt er toch een ogenblik, geliefde. Dan gaat die persoon die ziel meer brengen in de weg van de middelen. Wat betekent dat, gemeente? In dat eerste is het zo, die directe bediening van die lieve geest. Die zich uitstort in het hart van dat kind. Dan loopt dat bekertje maar gedurig over. De directe genietingen van zijn persoon. Maar dan gaat de Heer gaat wat wijken. En hij geeft de middelen. Want dan gaat daar die barmhartige Samaritaan, die gaat die herberg verlaten. Die gaat die herberg verlaten. Wat zegt hij dan? Kijk, waard. Herberg, hier heb je 2 denarii. 2 van die zilverstukken. Die geef ik u. Daar moet je nou dat kind van verzorgen. Dat wil zeggen aan degene die bediening in de kerk zijn toevertrouwd, die krijgen nou 2 penningen. Wat zijn dat voor penningen? Dat is dat heilig woord, Heer, en dat heilig sacrament. En daar moeten die kindertjes nou die geboren zijn mee verzorgd worden. Heilig woord en heilig sacrament. De 2 penningen die Christus aan de kerk geschonken heeft om daaruit zijn kinderen te onderhouden, komen ze niks aan tekort. Mij stelt ze wel gerust. Ik zal het aanvullen, maar er komt niks tekort. Niks. Nee. 2 penningen. 2 zilverstukken. Om daarmee die kinderen te verzorgen. Want ze moeten nog verder aansterken. Oh, die eerste tijd. Die directe bediening. En er zijn er. Misschien vanmorgen, ik weet het niet. Die zeggen, ja, dat is waar hoor. Toen ik op die middelen aangewezen werd. Ach. Toen heb ik menigmaal die middelen veracht. En ik heb het dan misschien niet gezegd, maar ik heb wel eens gedacht, oh, dat is maar een letter. Heer, ik wil direct van u bediend worden. He, maar dat woord, dan gaat de Heere God nou zijn kerk aan binden aan de middelen van woord en sacrament. Dat wordt een andere gang. Een andere gang. En niet meer die directe bediening. Dan mogen ze zomaar zuigen. Uit de genegenheden God. Maar dan moeten ze groter geworden. Hè? Ook in die zin de middelen gaan gebruiken. En dat is een andere gang. Hè? De middelen gaan gebruiken. Want ze hebben toch het liefste. Maar ze zijn wat verwend om zo te zeggen. Hè? Maar die directe aanwezigheid van Christus. In hun zielen. Nee, hij geeft de middelen. Om daarin te oefenen. Om verder aan te sterken. Om te wassen in die genade. Daartoe die middelen geschonken geleend. Geliefde, als regel bindt God zijn kerk daaraan. Oh, hij komt nog wel eens langs hoor. Hij komt nog wel eens langs, zeker wel. Maar hij gaat weer. 1 keer komt hij nog eens. En dan gaat hij nooit meer weg. Nooit meer. Maar tot die ogenblikjes. Moet de ziel het doen. Met de middelen van woord en sacrament. Dat zijn ook oefeningen. Weet je wat hij dan krijgt te oefenen? Midden in de nacht. Ook al zou hij mij doden. Ik zal op hem hopen. Dan wordt dat woord zijn teerkosten. Dat is de lamp waar hij maar gedurig bij moet zoeken. Om zijn leven verklaard te krijgen. Om de hoop te voeden. Het uitzicht te laten oplichten. Dan krijgt hij toch meer en meer betrekking op dat woord. En dan wordt het voor een geoefend kind van God toch de wens en beden. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Die zijn wat verder dan die zuigelingen. Die liggen maar te zuigen. Maar die grote kinderen, die gaan meer in de weg der middelen geleid worden. Ja, in die geloofsoefeningen gebracht worden. Dat is de ware kerk, worden ze verzorgd. En dan mogen ze af en toe weer eens naar buiten. Ze waren van plan om nooit meer naar buiten te gaan, maar ze moeten toch het leven door. En dan mogen ze daar ook wel eens gaan beoefenen wat ze vanmorgen geleerd hebben. Van die grote Samaritaan. Om nou ook voor een ander er te mogen zijn. Om ook langs de wegen in deze wereld ze te zien liggen. En met mededogen zich te buigen over die zielen. Die zichzelf niet meer kunnen helpen. Daar worden al Gods kinderen toch van die kleine barmhartige Samaritaantjes. Hè? Ja. En die leren nou vanuit de ogen van de ander zichzelf te zien als op hun plaats gesteld, op hun pad gesteld, om nog hand en voet te wezen. Ja. Nou, dan wordt de kerk toch ook gekend in die gestalte van de grote meester, barmhartige Samaritaan. Daar moet maar veel langs de weg zijn, hoor. En dan moet je ogen open houden om te zien wat hulpbehoevend is, hoe de godsdienst die draaft wel voorbij. En maar dat arme kind dat daar ligt, schudde niet omheen op. Barmhartige Samaritaan worden. Ja, in de wereld mogen ze wel weer wat lopen. En dan worden ze wel weer eens beroofd. En weer uitgeschud. Dan weer teruggebracht in de herberg. Weer opnieuw verzorgd. Die middelen van brood en wijn. En heilig woord en getuigenis. Zodat je de middelen niet verachten, kinderen. Ze zijn gegeven tot versterking. Of er een reis naar Jeruzalem daarboven is. Geliefde, zo gaat de kerk door dit leven. Levend van de twee penningen. De twee zilverstukken. En in dat woord wordt nader verklaard. En daarom gaan ze zo gaarne naar de kerk. Als het weer eens open mag vallen. Als in dat dierbaar woord de Heer gaat spreken. De gang van eeuwigheid tot eeuwigheid gaat verklaren. Hoe hij zijn liefde met een eeuwige liefde. Hoe als dat nou voor die ziel verklaard wordt. Dan omhelzen ze wel eens die zilveren penning. Dat dierbaar woord waarin nou al die gangen staan beschreven. Dan mogen ze wel eens zich wegwonderen als ze mogen zitten aan de tafel des Heren. Brood en wijn mogen genieten voorsmaak van de eeuwige godsgenieting die er zal zijn in de hemel der hemelen. Dan mag het woord wel eens openvallen. Als die borg getekend wordt in die diepe gangen, dan mogen ze meegenomen worden. En dan weten ze met Paulus niet meer waar ze zijn, boven het stof uit bij ogenblikken. En dan krijgen ze zulke liefde tot die middelen die keer op keer weer brengen tot de middelaar. En bij ogenblikken mag het gebeuren. Dan gaat het woord zo open. Dan horen ze de stem van hun geliefde spreken. Zo direct tot hun hart. Zo direct tot hun ziel. O, dan zeggen ze, preek maar door. Maar dan moest de kerk maar niet meer uitgaan. En zo onderhoudt Christus zijn volk. In de herberg in zijn ware kerk. En eenmaal zal hij komen. Voor de laatste maal. Nee. Ze komen er niets aan tekort. Honderdvoudig zal hen vergoed worden wat ze hier hebben gegeven. En dan neemt hij ze mee, geliefde. Dan neemt hij ze mee naar de oorden van eeuwig geluk. De zilverstukken worden dan weggedaan. Dan blijft het goud over. Het goud van zijn directe gemeenschap. Van zijn eeuwige liefde in die storeloze rust die er overblijft voor het volk van God. Zalig zijn de barmhartigen. Want hen zal barmhartigheid geschieden. O, dat zal dan waar worden in die grote eeuwigheid. Eeuwige vrijspraak op de jongste dag. Eeuwige godsgenietingen in de hemelse heerlijkheid. Eeuwige vertroostingen voor hun ziel. Eeuwige verheugingen. Daar zullen hoofden mee gekroond worden. Eeuwig geborgen in Gods barmhartigheid. Geliefde. En daar zal de kerk boven leren. Wat Jeremia hier mocht kennen, in beginsel, zijn barmhartigheden kennen geen einde. Alle morgen nieuw, uw trouw is groot. Amen. Heren, dat is toch die wonderlijke gang. Dat je daarna komt als die barmhartige Samaritaan. O, hoe dat volk der Samaritanen was gehaat. Een Jood zou toch daar niet mee willen leven. Goed zo een niet. verwerpt hem veeleer. Is dat niet het leven geweest van uw zoon, Heer? Verworpen en veracht. De Godmens. En toch is hij het. Die ons zijn vriendschap biedt. Die afdaalt, lieflijk omhelst. En nog 2 penningskens achterlaat. Om zijn kerk niet onverzorgd achter te laten. En er is niks te kort. Niks te kort. Heren, dat we dat mogen kennen. En geef het maar hier. Dat we aan de kant van de weg mogen terechtkomen. Ook de kindertjes, ik weet het niet meer. Weet niet meer hoe het ooit nog goed mocht worden. Maar hebben ze toch vanmorgen geleerd. Dat er één is die met hen is bewogen. Al van eeuwigheid. Met al datgene waar ze zichzelf niet helpen. Te buiten ligt en dat rechtvaardig verloren moet gaan. Heere, gedenk ons, want dat is de nood, dat we die plaats niet begeren, van nature niet, maar dat zou dan de genade zijn om ons daar nog te brengen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 78, mag de slotzang zijn uit Psalm 119, en daarvan het 78ste vers. Het heil is ver van goddeloos geslacht. Dat gans vervreemd van deugd en reine zeden de inhoud van uw wetten niet betrachten. O Heer, hoeveel zijn uw barmhartigheden? Ai, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht. Laat goddelijk recht verhoort op mijn gebeden. 78 van Psalm 119. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichaam en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.